Goedenavond allemaal. Het getuigt van moed dat u gekomen bent met deze temperatuur. Maar misschien dacht u van laten we de koelte van de kerk opzoeken. Dat daar, ik hoop dat dan ook deze dienst enige verkoeling mag brengen. Het is een pittige dienst met een pittig onderwerp rondom de Heidelbergse catechismus. Daar zeg ik zo meteen meer van. Maar ik stel voor dat wij deze dienst met stilte beginnen en dat we daarna ons geloof samen belijden met het zingen van de geloofsbelijdenis. Dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit los zal laten het werk van zijn handen. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Deze week kwam heel toevallig ter sprake wat ik in de avonddienst wilde doen. En toen vroeg mijn vrouw, waar ga je voor? En toen zei ik, in Waarden. Toen zei ze, oh, dan kan je niet over zondag 1 preken, want dat heb ik al gedaan. Een paar weken geleden is dominee Roersma hier geweest, mijn vrouw dus. En die heeft over de Heidelbergse catechismus gesproken. Zondag 1 heeft zij behandeld en de aanleiding daarvoor is 450 jaar geleden werd de Heidelbergse catechismus in druk uitgegeven. En ja, dat is toch op een of andere manier een feestje waard. Het heeft te maken met onze geschiedenis, waar komt onze kerk vandaan, onze kerken, wat hebben we meegemaakt, wat is ons gedachtegoed en hoe heeft dan ons dat gevormd? Dus reden om daarover na te denken en in Oudewater doen we dat al een paar zondagen achter elkaar. En ook in Lekkerkerk gebeurt dat dus. En als wij ergens 's avonds een gastspreekbeurt verzorgen, doen we dat ook. En sinds deze week heb ik me voorgenomen toch maar eens even te overleggen wat zij in de avondpreken doet. Want 's morgens doen we dat nog wel eens met elkaar overleggen, maar 's avonds niet. Nou, het is goed gekomen en ik ga dus deze zondagavond over zondag 3 spreken. En dat is een pittig onderwerp, want zondag 3, dat gaat over de zonde en de zondeval. En hoe zit het nou met de mens, de ellende van de mens? Het is vorige, ik denk dat dominee Roersma dat gezegd heeft ook, de opbouw van de catechismus is niet zo ellendig als het soms wel gedacht wordt. Er zijn maar 3 zondagen die over de ellende gaan en dan krijg je er een stuk of 20 over de verlossing en nog eens een keer ruim 20 over de dankbaarheid. Dus wat zouden we ons ellendig voelen? Maar ja, we moeten toch ook door die ellende heen en vanavond gebeurt dat. We lezen Genesis 3, het verhaal van de zondeval, en we lezen zondag 3 en aan de hand daarvan denken we er verder over na. Voordat we dat gaan doen, willen we toch, zoals wij hier bij elkaar zijn gekomen, God ook zingen, het avondlied, dat we ons leven aan Hem toevertrouwen. En dat doen we met het zingen van gezang 390, de versen 1 en 3. willen samen God bidden ons nabij te zijn met zijn geest. Heer onze God, wij danken u dat wij in alle vrijheid hier mogen komen. Wij willen u danken dat wij zo samen mogen komen als kinderen van u, die weten van uw liefde en daar zeker van zijn en willen zijn. Wij bidden u, wil ons nabij zijn deze avond zoals we hier bij elkaar zijn. Verlicht ons met uw geest, dat wij uw woord verstaan. Een woord van liefde en genade, van troost en zekerheid. Dat u ons niet loslaat, maar draagt door alle diepten heen. Houd ons ook zo vast deze avond als we hier bij elkaar zijn. In Christus' naam. Amen. De eerste lezing is, zoals ik al eerder zei, uit het boek Genesis, hoofdstuk 3. Alles was goed gemaakt, mooi gemaakt. En de mens was de hof toevertrouwd om daar te leven en daar te wonen, samen met zijn vrouw, de tuin te onderhouden. En dan staat er: van alle in het wild levende dieren die God de Heer gemaakt had, was de slang het meest met wijsheid bekleed. Dit dier vroeg aan de vrouw: is het waar dat God gezegd heeft dat jullie geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van vruchten van die boom te eten, of zelfs maar aan te raken. En doen wij dat toch, dan zullen wij sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog. En ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was. En ook hij at ervan. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkte zij dat zij ontkleed waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar, maakten er lendenschorten van. Toen de mens en zijn vrouw God de Heer in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God de Heer riep de mens: waar ben je? Hij antwoordde: ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik ontkleed ben. Daarom verborg ik mij. Wie heeft je verteld dat je ontkleed bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? De mens antwoordde: de vrouw die u hebt gemaakt om mij terzijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten. Waarom heb je dat gedaan? Vroeg de God de Heer aan de vrouw. En zij antwoordde: de slang heeft mij misleid en toen heb ik ervan gegeten. Zingen wij nu gezang 395, vers 1, 2 en 3. Thank you. zo meteen na het lezen van de Heidelbergse catechismus dit lied te zingen dat hij op de blaadjes heeft gekregen, het linkse lied. Want als je op internet op een gegeven moment gaat zoeken een beetje informatie ook verder over de Heidelbergse catechismus, dan kom je dus zelfs tegen dat hij op muziek is gezet. En dat vond ik inderdaad ja, toch wel heel boeiend. En de melodieën zijn heel bekend, psalmmelodieën. Dus het is goed te zingen. En in dit geval was het bij zondag 3 de tekst die ook wel aardig aansloot bij de strekking van wat we lezen en de kant op die ik ook op wil gaan met de verkondiging. Dus ik denk van nou, laten we die maar zingen. Dus zometeen het lied Dat Niet. Nu eerst zondag 3. Zondag 2 vraagt van hoe kent gij uw ellende? En die hoef ik niet met u te lezen, want dat is uit de wet. Kent gij uw ellende? Die hangt hier ruimschoots boven uw hoofden. Die kunt u elke zondag lezen. Dus dat hoef ik niet met u te behandelen. Maar dan, hoe gaat het verder? Want de vraag, kunnen wij alles volbrengen, wordt negatief beantwoord. Nee, ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten zelfs. Nou, en dan zondag 3. Heeft God de mens dan zo slecht en verkeerd geschapen? Nee. God heeft de mens goed en naar zijn beeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. Opdat hij God, zijn schepper, op de rechte wijze zou kennen. Hem van harte liefhebben. En met hem in de eeuwige zaligheid zou leven om hem te loven en te prijzen. Waar komt dan deze verdorven aard van de mens vandaan? Uit de val en ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs. Daar is onze natuur zo verdorven dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. En zijn wij dan zo verdorven dat wij geheel en al onbekwaam zijn tot iets goeds en geneigd tot alle kwaad? Ja, tenzij wij door de Geest van God wedergeboren worden. vragen om na de verkondiging het andere lied te zingen. U bent mijn herder. Wat ook op het blaadje staat dat u gekregen heeft. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Mocht u door de preek van dominee Roersma een positief beeld hebben gekregen van de Heidelbergse catechismus, dan moet er nou toch wel weer wat gebeuren. Wil dat positieve beeld van die Heidelbergse catechismus toch weer terugkomen? Want wat er gezegd wordt hier in die Heidelbergse catechismus, dat zorgt wel dat we wat sceptischer gaan denken over die catechismus. Zit dat nu zo in elkaar met ons geloof? En is dit ons geloof dat wij moeten geloven? Verdorven? Door en door verdorven? Ben ik in zonde ontvangen en geboren? Er zijn mensen die daar zo'n problemen mee hebben gehad, dat zij de dood vragen voor hun kind niet konden beantwoorden. Ze zeiden: alles goed en wel. Dat ik Jezus nodig heb, klopt. Dat ik door Jezus bij God moet komen, klopt. Maar mijn kind, dat is in liefde ontvangen en geboren. Daar komt geen zonde bij kijken. Wat wij hebben ontvangen, dat is van God gegeven. Onze liefde was van God gegeven. Hoezo? In zonde ontvangen en geboren. En is het dan inderdaad ook zo dat wij alleen maar slecht doen? En dat wij dus niet tot iets goeds in staat zijn? Dat lijkt eigenlijk wel de strekking van de Heidelbergse catechismus. Dat is de inzet. En als je met zo'n bril vervolgens de Bijbel gaat lezen, met die vragen in je hoofd en die gedachten, dan kom je dat ook tegen. Het verhaal van de zondeval, dat Adam en Eva, of Eva en Adam, van die vrucht eten en daar uiteindelijk de zonde de wereld inbrengen. Ja, dat is een domme pech. Dat hebben zij gedaan. En het is gewoon stom van hun dat ze dat gedaan hebben. Maar zij hebben het gedaan en wij zitten met de gebakken peren. Zij hebben gezondigd. Maar door hun is die zonde de wereld ingekomen en zitten wij eraan vast. Wij kunnen dus niet meer bij God komen, want zij hebben iets fout gedaan. Hoe zit dat nou? Het lijkt wel alsof we door onze DNA-structuur tegenwoordig de zonde meekrijgen. Dat is onze erfelijkheid geworden. Dat is erfzonde. Want op een of andere manier is er dus iets in onze DNA veranderd, dat wij nu allemaal vastzitten aan de zonde. Dat zou je kunnen gaan denken als je het verhaal van Genesis 3 heel letterlijk en heel historisch gaat lezen. Als je ook, zoals de Heidelbergse catechismus dat doet, vervolgens in een systeem probeert te brengen en te passen en meten. Daar komt dan vervolgens nog bij dat in Romeinen 5 wordt er over gesproken dat er door één mens, de tweede Adam, de verlossing in de wereld is gekomen, zoals door de eerste Adam de ellende de wereld in is gekomen. Maar wat daar staat, en zoals dat vervolgens in de catechismus is meegenomen, is gebaseerd op een vertaalprobleem. Een vertaalprobleem dat pas in de 17e eeuw, toen de Heidelbergse catechismus uitgebreid aangenomen was en zijn werk heeft gedaan, ontdekt werd dat het Grieks van Paulus iets anders te zeggen had over in Adam hebben wij allemaal gezondigd. En door Adam is de zonde de wereld ingekomen. Nee, het wil meer zeggen, Adam is plaatsvervangend. Zoals Jezus plaatsvervangend voor ons geleden heeft. De mens is niet van nature slecht geworden, maar hij heeft steeds de mogelijkheid om het slechte te kiezen. En dat doet hij geregeld. Dat wel, ja. Maar hij heeft de mogelijkheid om het goede te kiezen. Dat is hem gegeven door God. Hij mag het goede doen. Zij mag het goede doen. De mens mag het goede doen en hoeft niet het slechte te kiezen. Daar is hij niet in vastgelegd. Het is niet zo dat met de zondeval de DNA van de mens veranderd is. Het is geen, om het zo maar te noemen, geen noodlot wat wij mee hebben gekregen. Zo van, wij zitten nu eenmaal met de gebakken peren, maar het is anders. Het verhaal van Genesis 3, de tuin van Eden, is het verhaal van de tuin van heden, van nu. Want die Adam en die Eva, dat is niet alleen maar iets wat vroeger was. Maar dat verhaal, dat is een soort schabloon. Een model dat je steeds weer in het leven kan toepassen. En kan zeggen van, dit past op mijn leven. Tuurlijk, je moet de beelden wat aanpassen. Maar toch is je de mogelijkheid gegeven om te kiezen tussen God liefhebben of hem niet liefhebben. Tussen jezelf liefhebben of je naaste lief te hebben. De mogelijkheid gegeven om niet te stelen of misschien toch maar wat te downloaden van internet. Een filmpje, een muziekstuk, wat te kopiëren. Ach, wat maakt het uit? En natuurlijk, echt breken, we doen het niet. Tuurlijk niet. Ons huwelijk houden we goed in stand. We begeren ook niet. Maar als je je tv-zenders niet blokkeert, die je allemaal tegenwoordig met al die zenders die je krijgt, niet een aantal zenders blokkeert, ga je toch wel eens voor gaas om te kijken naar beelden waar je beter niet naar kan kijken. Maar je moet het doen, want het wordt je zo met de tv aangeleverd. En dus pleeg je overspel. En Paulus die heeft al gezegd, och, als dat tiende gebod er niet was van het begeren, had ik de zonde niet leren kennen. En gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nou oké, daar blijf ik vanaf. Maar zijn naaste huis, oh, waar doet hij het van? Die auto, oh, hoe doet hij het? Hoe krijgt hij het klaar? Kan ik niet een mooiere kopen? Zo zijn er allemaal manieren waarin wij onze keuzemogelijkheden krijgen om niet te zondigen. Ach, en het is zo'n klein stapje om net even wel iets te downloaden. En het is net zo'n klein stapje om even iets mee te nemen van het werk. Och, en als ik nou de gordijnen dicht doe, ziet niemand dat ik toch naar die film kijk. Steeds een klein stapje, het is niet zo erg. Maar het is steeds een keuze waarvan je weet dat je bij God een stap weg doet. Je hebt de mogelijkheid om bij God te blijven
of een stap weg te doen. En elke keer weer proberen wij onze grenzen te verleggen en te denken van, moet kunnen. Het leuke is dat wanneer er gekeken wordt naar de exegese van deze tekst en er dan gesproken wordt wat zijn nou de hoofdzonden van de mens en wat is nou de zonde waar die hier in de tuin uiteindelijk voor gaats ging, dat als je dan de zuidelijke exegeten uit Zuid-Europa bekijkt, wat zij beschrijven wat de zonde van de mens is, dan is het toch wel de lust. Ja, wat wil je met dat frivole zuiden? Daar is het toch allemaal wat luchtig en men kleedt zich wat luchtig. En de lust is inderdaad de hoofdzonde. In het noorden, de noordelijke exegeten, Duitsland, Nederland, Engeland, Amerika, daar ligt het wat anders. Daar is het de hoogmoed. De hoogmoed om toch meer te zijn en beter te zijn. En allebei zit het in het verhaal verweven. Het is, de vrucht was een lust voor het oog. Vandaar de lust. Om daardoor wijs te worden als goden. En vandaar de hoogmoed. Ja, wat maakt het uit als je een stap bij God weg doet? Door hoogmoed of door lust? Je verlegt je grenzen en je gaat een stap te ver. Het is geen historisch verhaal, maar een verhaal dat op mijn leven past. U zult gemerkt hebben, als u mee heeft gelezen, dat de vertaling wat anders was dan dat u in uw Bijbeltje las. De slang was, zoals ik het las, niet slim of listig of sluw, maar hij was met wijsheid bekleed. Het woord dat daar gebruikt wordt, is een woord dat positief is en door de Bijbel heen regelmatig positief gebruikt wordt. In het boek Spreuken en in het boek Job zit er geen negatieve associatie in. En de slang heeft dus ook iets meegekregen in de schepping om op een goede manier te gebruiken. Hij was slim en wijs. Maar hij gebruikte het om mensen op het verkeerde been te zetten. Maar hij was met wijsheid bekleed. En dat woordje heb ik zo gekozen omdat daar een woord in het Hebreeuws staat, arum. En arum betekent zoiets als wijs, schrander. En dat is die slang. Het effect als de mens gaat luisteren naar de slang en als hij zijn grenzen gaat verleggen en denkt dat hij er toch wat beter van wordt. Dat hij er niet beter van wordt. Dat hij er niet wijzer van wordt. Maar dat hij met lege handen staat en dat hij merkt dat hij niet bekleed met wijsheid is, maar ontkleed, naakt. Hij staat in zijn hemd. Ook dat kan het betekenen. En dat staat er in het Hebreeuws. Arumim, meervoud. En dat is precies hetzelfde woordje zoals het klinkt als voor die slang die slim was. Met wijsheid bekleed en de mens die daar in zijn hemd staat. Want het is geen wijsheid als je je grenzen denkt te kunnen verleggen. De grenzen die je gegeven zijn om dicht bij God te blijven. Een mens heeft grenzen gekregen en daarbinnen mag hij leven en wonen en werken, gelukkig zijn. Hij is in relatie met God gesteld om antwoord te geven als God hem roept, mens, waar ben je? Om dan antwoord te geven, hier ben ik. Maar hij durft het niet. Want hij staat in zijn hemd. En je raakt van God los. Je grenzen zijn verlegd. Maar het is geen noodlot. Het is niet een noodlot dat wij maar moeten dragen van, ja, ik kan toch niet anders, want Adam heeft dat toch al gedaan. Want dan doen we precies hetzelfde wat Adam deed. De vrouw die u mij gegeven heeft aan mijn zijde, u heeft het eigenlijk gedaan. Maar uiteindelijk dan die vrouw, oké. Maar u heeft haar aan mij gegeven. Die heeft mij verleid. Ja, en die vrouw die heeft het ook niet gedaan. Dat heeft de slang gedaan. En wij hebben het niet gedaan. Nee, Adam heeft het gedaan. Of heb ik het gedaan? Elke keer weer kan ik een stap nemen. Een stap vooruit. Om God te antwoorden en te zeggen, hier ben ik, God. Ik wil dicht bij u blijven. En ik wil u dienen en volgen en vasthouden. Hoe moeilijk ook. En wat anderen zeggen, maakt me niet uit. Maar ik wil u volgen en dienen. Of ik kan zeggen van, ach, een beetje moet toch kunnen. Wij zijn die mens. Die mens daar in de hof van heden. Elke keer weer hebben wij de keuze om te kiezen. En dan de vraag van de Heidelberger. Is er dan geen weg om bij God te zijn en te blijven? En blijven wij daarin vastzitten? Is er een mogelijkheid om terug te komen? Jazeker, die is er. Als wij door Gods geest wedergeboren worden. Goed, wedergeboren. Nou, even een test. Een bijbelkennistest. Een quiz. Wie weet waar dit gedeelte op terugslaat, die vraag. Wedergeboren door de Heilige Geest. Wat zei u?
Nicodemus.
Het gesprek met Nicodemus. Nou, kijk eens, dat is perfect. Vraag 2. Gaat u door voor de 1000 euro? Ik heb hem niet bij me, maar misschien heeft de diaconie iets. Maar de vraag is, wat staat daar nou in dat gesprek met Nicodemus over dat wedergeboren worden? Hoe moet dat gebeuren? Wie weet dat?
Door de geest?
Ik ben nog niet tevreden. De ambtsdragers. Even plagen. Nee, hè? Door water en door geest worden wij wedergeboren, zegt Jezus. Nou, waarom is dat nou zo belangrijk dat ik even dat op de proef stel? Nou, dat heeft nou te maken met de geschiedenis van de Heidelberger. En dat heeft te maken met de situatie waarin die ontstaan is en wat ze ons duidelijk wil maken. Want de Heidelbergse catechismus zegt niet, wij moeten wedergeboren worden door water en door de geest. Maar die zegt alleen, wij moeten wedergeboren worden door de Heilige Geest. Dat water, dat wordt altijd opgevat, en ik denk dat het ook de juiste interpretatie is, dat water opgevat wordt als het doopwater. We moeten door de doop met water en door de doop met de geest wedergeboren worden en dan horen wij bij het koninkrijk. Nou, dat is iets wat je in boekhandelingen regelmatig terug ziet keren. Mensen worden gedoopt en ze ontvangen de Heilige Geest en daarmee zijn ze dus wedergeboren. De Heidelberger, die zegt alleen, u moet wedergeboren worden door de Heilige Geest. Waarom is dat nou? Dat heeft te maken met het conflict met Rome. Want de Rooms-Katholieke Kerk, die zegt, er is geen heil dan binnen de kerk. Door de kerk krijgen wij het heil toebedeeld. En de sacramenten bemiddelen dat heil. De doop en het avondmaal. En daarnaast heb je nog 5 andere sacramenten. Het vormsel, het huwelijk, de biecht, het laatste oliesel en de priesterwijding. Nou, dat is een wijding die niet iedereen krijgt, maar er zijn een aantal sacramenten die we allemaal kunnen krijgen. En zo wordt ons het heil bemiddeld door de kerk. En dat zegt de Heidelberger dus niet. Die wil dus het heil weghalen bij de sacramenten. Die geven ons geen heil. Misschien weet u het wel van het avondmaal. Dat het avondmaal, dat is in de Rooms-Katholieke Kerk, heb je daar de formule dat het lichaam van Christus wordt. De zogenaamde transsubstantiatieformule. Dan wordt dat brood, dat wordt het lichaam van Christus, zodra de priester de formule uitspreekt. Nou, en dan eet je daarvan en wordt jou het heil bemiddeld. Niets daarvan, zegt de Reformatie. Zo werkt dat niet. Het is door het woord van God krijg je dat toebedeeld. En verder zijn de doop en het avondmaal, dat zijn tekenen. Een symbool dat jou dat heil toebedeeld is. Nou, en dus mag er niet gezegd worden dat wij door het water ook wedergeboren worden. Want dan heeft de katholieke kerk alsnog gelijk. Dat mag niet. Vandaar dat het alleen maar de Heilige Geest is. En dat is eigenlijk heel apart. Want door dat te zeggen, neemt de Reformatie het bestaansrecht van de kerk weg. Je hebt de kerk dus niet meer nodig. Dat klinkt heel hard en zwart-wit, maar zo is het wel. Het is in feite het begin van de secularisatie. Je hebt de kerk niet nodig. En sindsdien lopen de kerken leeg. Is misschien wat overdreven om het zo zwart-wit te stellen, maar het is wel het begin dat je juist kan zeggen van, ik heb de kerk niet nodig, maar ik kan het zelf met God regelen, om het zo maar oneerbiedig te zeggen. Ik geloof dat de kerk ook zijn functie heeft en dat je de kerk wel nodig hebt. Maar die tegenstelling naar Rome of naar de Rooms-Katholieke leer, zoals die 450 jaar geleden zwart-wit was, was wel belangrijk. We hebben inderdaad niet mensen nodig. Mensen die ons het heil bemiddelen en ons tekenen kunnen geven dat wij het heil krijgen, of zelfs onthouden en zeggen van jij krijgt het niet. Want het is God en God alleen en zijn geest die ons laten weten dat wij kinderen van God mogen zijn. Dat is eigenlijk een revolutie. Een revolutie omdat daarmee het geloof en de geloofszekerheid niet meer bij de predikant en bij de ambtsdragers ligt om dat te bemiddelen, maar het ligt bij u. In uw handen wordt het gegeven. Het wordt in uw hand gegeven. Het wordt aan jou en u uitgedeeld om te geloven. Gewoon om te geloven dat je een kind van God mag zijn. En of ik het nu hard zeg of zacht zeg, het maakt niet uit. U mag het geloven. En dat is wat de catechismus ons wil zeggen. Niet door mensen, maar door Gods liefde die ons aan wil raken, ons op weg wil zetten, ons mee wil nemen naar zijn toekomst. Die ons bij zich wil houden, dicht bij hem, zodat wij zijn woord bewaren en zijn liefde bewaren. Dat we niet onze grenzen gaan verleggen, maar dicht bij hem blijven. Eigenlijk is zondeval, armoede. Armoede. Niet te zien hoe rijk wij zijn door Gods kinderen te mogen zijn. Hoe wij met wijsheid zijn bekleed om onze weg te gaan met God en bij Hem te mogen horen. Het is armoede om te zeggen, ik moet mijn grenzen verleggen om er rijker van te worden en beter van. We zien onze rijkdom niet. En daardoor komen we in onze hemden te staan. We staan uitgekleed met lege handen voor God. En dan is er maar één mogelijkheid. Dat God zegt van, mens, waar ben je nou? En wat doe je nou? Waarom probeer je je te bekleden met een stelletje bladeren? En waarom denk je dat je in je hemd moet staan voor mij? Weet wat je gegeven is. Je bent mijn kind. Mijn zoon is voor jou gestorven. En je wordt geroepen om antwoord te geven. En te zeggen, ja, ik geloof. En ik wil geloven. We mogen de geest laten waaien door ons leven. En dat als dat gebeurt, dan mogen we zeker zijn dat God met ons meegaat. Dat ik de weg mag gaan die God mij wil geven en waar Hij mij leiden wil. Want ik ben van God. Ik ben zijn kind. En dat is het raam van de Heidelberger Catechismus. Hoeveel exegetisch soms je ook kan zeggen van, klopt het allemaal wel? En klopt dat met de uitleg van de Bijbeltekst in onze ogen? De zekerheid blijft bestaan dat wij Gods kinderen mogen zijn en dat er niets of niemand zal zijn die ons zal kunnen scheiden van zijn liefde. Amen.
Thank you.
Wout en Attie van Drie zijn trotse opa en oma geworden. Van harte gefeliciteerd. We willen het meenemen in het dankgebed. We willen samen bidden en onze gebeden afsluiten met het Onze Vader. Heer onze God, we komen bij u, omdat we mogen weten dat u onze God bent. Onze Vader, die ons niet loslaat en ons niet laat vallen. Die als wij uit pure armoede en blind geworden onze grenzen denken te moeten verleggen bij u vandaan. Dat u ons steeds weer opzoekt, ons roept waar we zijn, waar we dwalen. Dank u wel daarvoor dat wij daarop mogen vertrouwen dat u ons niet loslaat, maar vasthoudt. We willen u bidden, Heer, dat u ons dat geloof steeds weer wil meegeven, in het hart wil leggen door uw geest. Het vertrouwen dat we bij u mogen blijven, dat we onze rijkdom zien, dat we bij u mogen horen. En we willen u bidden, Heer, dat u ons zo wil bewaren, zoals wij hier bij elkaar zijn, maar heel uw kerk, hier in Waarder, hier in Nederland, hier in de wereld. Bewaar uw kerk, dat zij zeker is van uw liefde, dat zij ervoor zal staan om steeds de weg met u te gaan, om dat voor ogen te hebben, om dicht bij u te blijven en u te willen dienen. Wij willen u danken voor rijkdom die wij ontvangen in gezondheid, in liefde, in vruchten van liefde. Een kleindochter Isabel, voor Wout en Attie. We willen u danken, Heer, voor dat kleine wonder. We zijn er blij en dankbaar met hun. We willen u bidden dat dit kind mag opgroeien in uw liefde en een kind van u mag zijn. We willen u bidden voor uw wereld. Een wereld verscheurd door haat en nijd. Op zoek naar macht en rijkdom. Op zoek naar gezondheid. Op zoek naar een beter leven. Vechtend voor veiligheid. Mensen die zoeken naar veiligheid. Verstopt achter muren. En mensen achter muren stoppen. Mensen in hokjes duwen. Als zwart of wit. Blank en geel. Mannen en vrouwen, hetero's en homo's. Alle vakjes die we maar kunnen bedenken. Maar Heer, laat ons niet zo in ons hemd staan. Maar houd ons vast en bekleed ons met uw liefde. Dat zij ons wijsheid mag geven. Om uw wereld als een toevertrouwde schat te behandelen, er te zijn voor andere mensen en uw liefde gestalte te geven. We bidden u, wil ons horen als wij in stilte tot u bidden en u noemen wat ons persoonlijk aan het hart gaat. Zoon die ons leerde winnen, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Er is nu gelegenheid om gaven te geven. Wij zingen daarna aansluitend gezang 483.
gaan met de zegen van God die met ons meegaat, ons nooit loslaat, ons vasthoudt, hoe wij onze grenzen ook proberen te verleggen, maar ons steeds weer een grens stelt van zijn liefde. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, de gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijven met u allen.
Nienke bij. Leidt u zo.
Thank you.